Ik geloof heel sterk dat God ons vandaag en in dit seizoen wil aanmoedigen. Iemand zegt aanmoedigen. Gaan we samen prediken weer? Ben je klaar om samen te prediken? Oké. Ik geloof dat God ons wil aanmoedigen en aansporen voor het werk dat wij met elkaar mogen en moeten doen. Op het begin van het jaar hadden we vaste weken. Nou, normaal hebben we een dag of 9 of iets. Deze keer hadden we 3 weken. En ik ben ontzettend dankbaar voor mijn eigen vaste tijd en gebedstijd die weken. Omdat ik de Heer heel hard nodig had en heb. En hem gezocht heb en moest zoeken. En ik ben altijd op zoek. Soms heb je een woord van de Heer nodig, van richting. Voor mezelf ook in dat coronajaar. Ja, Heer, we zitten nog midden in de coronacrisis. Waar gaan we naartoe? Hoe gaat het verder? Hoe gaat de kerk verder? Hoe moeten we verder? En God brandde deze tekst die ik je vandaag ga onderwijzen en leren en mee ga nemen. Die brandde hij echt in mijn hart. En hij liet me zien, hij sprak echt deze tekst tot mij. En hij liet me zien hoe belangrijk deze tekst zou zijn voor mijn leven dit jaar en voor de kerk. En ik geloof dat er een hele krachtige aanmoediging in zit. En ik heb gewacht om dit woord te releasen. En ik geloof vandaag is de dag. Zeg even met me mee, vandaag is de dag. Alright. 1 Kronieken 28. Hier is David opnieuw aan het woord, sprekende tot Salomo. En dan zegt hij, 1 Kronieken 28, vers 20. Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo, wees vastberaden en standvastig. Ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God, de Heer, mijn God, staat je terzijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken, zolang de uitvoering van het werk van de tempel van de Heer niet is voltooid. Ik heb deze tekst in mijn Bijbel geschreven. Als ik echt ervaar dat God om me spreekt, dat het belangrijk is voor de toekomst, dan schrijf ik altijd zijn woorden in mijn Bijbel, ergens op de witte bladzijde, want ik weet, dit woord ga ik nodig hebben in mijn leven. En toen hij dit sprak, maakte de Heer me duidelijk, dit woord ga je nodig hebben dit jaar. Om standvastig en vastberaden te zijn, je niet te laten weerhouden of ontmoedigen, te weten dat God met je is, net zolang de tempel nog niet gereed is. Nou, David verlangde om die tempel reëel te zien in Jeruzalem. Maar de Heer zei, je hebt bloed vergoten, we hebben het net gelezen, je zoon Salomo zal het bouwen. Nou, moet je voorstellen dat jij Salomo bent. Er was al heel veel gedoe rondom zijn broers daarvoor. Die was gedood, die was een moordenaar. En uiteindelijk zei de Heer, nee, Salomo zal de troon opvolgen, waar ook weer strijd om was. Hij werd geboren rondom strijd en zijn naam betekent vrede. Shalom. Zo was het ook met Jezus. Hij is onze vredevorst. Toen hij geboren werd, werden er al honderden kinderen afgeslacht. Zo maak je niet druk als jij ook bestemd bent als vredestichter en als je strijd hebt in je leven. Je hoort bij de club dan. Amen. En David probeerde Salomo te bemoedigen. Je hebt een groot werk te doen. Het wordt een onzagwekkend werk. En je gaat veel afleidingen krijgen. Je gaat veel misleidingen krijgen. Je gaat veel strijd krijgen. En hij zegt, laat je niet wees standvastig. Wees vastberaden. Zorg dat je die tempel klaarmaakt. En ik heb als vraag opgeschreven, hoe moet je zijn om Gods werk te doen? Wat vraagt God als karaktereigenschap? Omdat het nodig is. En de eerste wat God noemt hier is, wees vastberaden. In het Engels staat er be strong and courageous. We lezen dat vaker in de Bijbel. In het Nederlands wees vastberaden en standvastig. In het Hebreeuws betekent het woord ook natuurlijk moedig, maar ook vast, to be firm, om resoluut te zijn. En God sprak dit zelf ook tegen Jozua toen Jozua het beloofde land in moest nemen. Be strong and courageous, wees vastberaden en standvastig en neem het land in bezit. Elke keer zie ik op het moment dat een man of een vrouw van God voor een groot werk staat, dat de geest van God deze woorden begint te inspireren. Wees vastberaden, wees standvastig, wees moedig en wees sterk. Waarom? Omdat God weet... Ja, wacht even, zeg even, de praktijk is anders dan de theorie. Dat geldt met alle dingen in het leven. Wij denken, oh, van de droom naar de troon, ik vlieg er zo even heen en dan ben ik daar. Maar de praktijk is, er is angst van binnen, er is strijd van buiten. Je zal heel standvastig en doelgericht moeten zijn om het werk van God te kunnen doen. Jozua had deze woorden nodig, later, toen hij het beloofde land stappen begon te maken. Jij in jouw leven, als je de wil van God wil en zal gaan doen, zal je echt heel determined moeten zijn in wat God van je vraagt en dan stappen moeten maken, vastberaden en standvastig. Omdat er heel veel zaken zijn in het leven die jou af willen houden van de dingen van God. Ah, het is echt maar 3 amens hier zo. Was de kerk wat voller dan vorige week? Het lijkt wat tammer. Je zal echt gefocust moeten zijn op het woord van God om de wil van God te doen. Dat geldt voor elk kind van God. Ga even met me naar de Deuteronomium 31. Het was niet alleen God die tegen Jozua zei, ook wees sterk en moedig. Wees vastberaden en standvastig. Mozes had het daarvoor al tegen Jozua gezegd. In Deuteronomium 31 lezen we dit. En ik wil je laten zien vandaag hoe elke keer mensen van God die God riep voor een groot werk, bemoedigd werden en God duidelijk maakte, zorg dat je dit hebt vastgezet in je leven, want de praktijk is weerbarstig. De praktijk is moeilijk. Ook vandaag de dag om het evangelie te prediken in Nederland, om kerk te zijn, de praktijk is weerbarstig. In de praktijk zijn de dingen moeilijker dan als je theoretisch zou denken en alleen maar de Bijbel zou lezen. Zo God bemoedigt je alvast, terwijl je dan als je daar bent, dat je dat woord in je achterhoofd houdt. Als je straks in Antwerpen bent, Abigail, nu straks de komende half jaar gaan we allemaal mooie woorden zeggen en geweldig en er komen profetieën en er komen dingen die belangrijk zijn. Maar straks is het weerbarstig, de praktijk. Dan blijken die Belgen toch best wel, ja, Belg te zijn. Dan zeg ik niks negatiefs. En dan blijken die Belgen toch wel, of straks die Alkmaarders, of die Almere, mensen uit Almere, weet ik het wat, waar je ook maar gezonder wordt. Sommige mensen willen naar Curaçao. Je denkt aan de beach, maar de praktijk is weerbarstig. Zo, kijk in Deuteronomium 31. Allereerst vers 1 tot 3. Hierna sprak Mozes de Israëlieten opnieuw toe. Hij zei, ik ben nu 120 jaar oud en niet in staat om nog langer leiding te geven. Bovendien heeft de Heer me gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. De Heer, uw God, zal zelf voor u uitgaan en de volken aan de overkant voor u uitroeien. Zie, hij begint ze al te bemoedigen nu met de backup van God om het beloofde land in bezit te nemen. En dan zegt hij, Jozua zal u daarbij aanvoeren zoals de Heer heeft gezegd. En gaat vers 6, wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn. Nou, 10 verspieders waren dat wel. En een heel volk was wel bang. En toch aan het eind van zijn leven, voordat ze nu naar binnen gaan, zegt hij opnieuw, er is geen enkele reden, God Center, om bang voor hun te zijn. Want het is de Heer uw God die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. Zelfde woorden. Toen riep Mozes Jozua bij zich ten overstaan van alle Israëlieten. Dat is mooi, hè? Waar iedereen bij was, zei hij opnieuw deze instructie. Wees vastberaden en standvastig. Want je zal het volk binnenleiden dat de Heer onder ede aan hun voorouders had beloofd. En onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Waarom zegt God allereerst tegen ons en tegen de mensen van God in de Bijbel om vastberaden te zijn? Vastberaden betekent gewoon dat je jouw denken maar met één ding hebt gevuld. Dat is met Gods belofte en Gods opdracht. En zo vaak laten we ons denken vullen door allerlei woorden en opdrachten en instructies en dingen wat mensen zeggen. In plaats van met wat God heeft gesproken. In het beloofde land zien we later hoe Jozua moest strijden niet alleen tegen vijanden van buiten en reuzen van buiten. Maar ook problemen van binnenuit. Achan, iemand van zijn eigen volk die in zonde begon te leven. Die niet gehoorzaam was, et cetera. En dat ga je ook merken in je eigen leven. Op het moment dat je gaat uitstappen om de wil van God te doen. Er zijn niet alleen maar vijanden van buiten, er komen ook dingen van binnen. Ook de eerste Johannesbrief waarschuwt de kerk daarvoor. Vastberaden. Betekent één ding is er maar in je beraad. Is het woord van God. De laatste tijd probeer ik mensen te helpen in meditatie- en memorisatieprocessen in de Bijbel. Weet je, laat je denken. Weet je hoe belangrijk je denken is? We lezen wel, oh, je strijdt in je denken. Oh ja, je denken is belangrijk. Maar laat je denken gevuld zijn met het woord. En laat je denken gevuld zijn met de belofte. Want die heb je later nodig. In de praktijk. Ik heb echt die tekst die God tegen me sprak in de vaste week. Jongen, weet je hoe belangrijk, oh, als ik die tekst niet had ontvangen. Oh. Weet je hoe belangrijk die tekst voor mij is geweest dit jaar? Het was mijn redding. Want wat heb je anders om aan vast te houden als je aan alle kanten wordt gebeukt? Dan heb je alleen nog die belofte. En dat zien we bij Abraham, dat zien we bij al deze geloofsmannen en vrouwen van God in de Bijbel. Je hebt het woord, moet vol, je denken moet vol zijn van het woord van God. Nog een keer, je denken moet gevuld zijn met het woord van God. Want de praktijk is heftig. En het beloofde land is niet de hemel. Hallo? Er zijn reuzen om te verslaan in het beloofde land. In de Bijbel hoef je niks meer te verslaan. Dan mag je genieten van de overwinnaar, van de Heer die alles voor je hebt gedaan. Prijs de Heer. Ik kreeg dit. Wees gefocust, God-centered op Gods wil, Gods missie en Gods visie. Zet jezelf align, in één lijn, met Gods plannen voor Gods huis. Zielen winnen, kerken planten, mensen genezen, gelovigen opbouwen, discipelen maken. David, God sprak dit tegen David, tegen Salomo, tegen Mozes, tegen Jozua. O Christus, voordat hij heen ging, hij zorgde ervoor dat de gelovigen ingeplant waren met zijn belofte, ik ben met je alle dagen. Doe wat ik je heb opgedragen en zie ik ben met je. Eigenlijk is dat de hele rode lijn in de Bijbel. Doe wat ik je heb opgedragen en weet ik ben met je. Dit is wat Jezus ook zei, maak discipelen en weet ik ben met je. Ga de hele wereld in en weet ik ben met je. Ga naar alle plaatsen, Jeruzalem, Samaria, tot de uiterste der aarde en weet. Ik ben met je. En als God met je is? Oké, nog een keer. Als God met je is? Als God met je is? Als God met je is? Wees vastberaden en standvastig. In het Engels staat er wel mooi brave, moedig. Hoeveel houden van die film Braveheart? Weet je, als ik het woord brave hoor, dan denk ik altijd aan die film. Weet je, die man gewoon in zijn eentje een heel leger enthousiast maakt. Van, come on, we gaan die gast gewoon een kopje kleiner maken. Weet je, David, je ziet diezelfde spirit gewoon voortdurend in de hele Bijbel. Gewoon brave. God zegt tegen jou, wees moedig. Weet je wat dat betekent? Dat je alle potentie in je hebt om moedig te zijn. Ga even staan als je wil. Ja. De Heer zegt, het is tijd dat je de mantel van je vader en voorvader op je gaat nemen, broeder. Het is tijd dat je gaat doen wat God al lang tegen jou en jouw familie heeft gesproken. Om een grote zegen te zijn voor je familie en ze de dingen van God uit te leggen. Amen. Pak die mantel op van jouw voorgeslacht. Het is daar. Het ligt klaar, zegt de Heer. Je hoeft alleen maar op te pakken. Amen. Wees standvastig. Ga even met me naar Hebreeën 6. Dit is echt een hele krachtige tekst. Ik verwacht echt 5 amens van de familie Zwart hierbij. Hebreeën 6, vers 11 tot 20. Ik laat even verschillende voorbeelden zien in de Bijbel. Om je te laten zien dat dit geldt niet voor... Deze voorbeelden gelden voor hun en gelden voor ons. God spreekt dit woord tegen ons vandaag en tegen ons dit jaar. Wees standvastig en vastberaden. Kijk Hebreeën 6. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen. Zeg even dezelfde ijver. Totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Hoe ontvang je hetgeen ook aan jou beloofd is? Door je standvastig geloof. Niet even een momentje, niet impulsief. Zie, je geloof of overtuigingsleven is een hoger niveau geestelijk gezien dan je gevoelsleven. Heel vaak nog steeds doen wij dingen alleen maar door ons gevoel, als het goed voelt. Ik ga daar binnenkort ook een keer over prediken. Ik denk dat ik het ga noemen, wat als het niet goed voelt? Zoiets gaat het denk ik worden, die titel. Wat als het niet goed voelt? Dien je de Heer nog steeds? Maar de Bijbel zegt dat dankzij hun standvastig geloof, en dan spreekt hij over Abraham, hebben ze ontvangen wat hun beloofd was. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf. Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen verkregen wat hetgeen beloofd had, wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Nou luister, wij leren jou in de kerk niet te zweren. De Heer Jezus heeft ons als zijn volgelingen geleerd niet te zweren. Waarom niet? Jezus zegt, laat je ja ja zijn en je nee nee. Want je kan geen enkele haar van je hoofd wit maken. Ik word alleen grijs, dus ik hou het maar op wit. Want je kan je hoofd wel grijs maken door stress en problemen. Maar de Bijbel zegt, omdat je niks kan veranderen in je leven, geen been kan laten groeien in je eigen leven, laat je ja ja zijn. God vraagt van ons niet te zweren. Maar hij heeft zelf wel 1 keer gezworen. Maar de Bijbel zegt, omdat niemand hoger is dan hij, kon hij alleen maar zweren bij zichzelf. En hij zweerde bij zichzelf, wat? De belofte die hij had gegeven aan Abraham. Hij zei, ik ga jou zegenen, ik ga jou nakomelingen geven. En dat was de belofte, maar God deed er ook nog een eed bij. Hij zwoer bij zichzelf dat hij dat woord zou nakomen. En laat me je even deze tekst verder lezen. Toen God de erfgename van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was. Waar zijn de erfgenamen van de belofte? Zijn hier ook kinderen van Abraham? Jij, God noemt jou een erfgenaam van de belofte. Dus dit gold niet alleen voor Abraham. Bent u met mij? Ja, er was nog een andere eed. God had beloofd over zijn Messias dat hij de dood niet zou smaken. En Christus Jezus stond op uit de dood. Bekrachtigd met een eed. De belofte en de eed. En Christus stond op. Om aan jou en mij als erfgenamen van de belofte te laten weten hoe vast zijn voornemen is. God wou aan Abraham laten weten dat hij zeker gezegend zou zijn in zijn nageslacht. En daarom gaf hij een belofte en daarom bekrachtigde hij dat met een eed. Ja, dit zie ik van Mozes naar Jozua, van David naar Salomo, van Christus naar zijn kerk. En zo komen we bij jou en mij. Belofte en beëed. Zeg, doe even, zeg belofte.
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 Harder,
harder. Oké, jullie zijn stil. Jullie komen zo. Ja, waarom doet God dat? Om aan ons, de erfgenamen van de belofte, te laten weten hoe vast zijn voornemen is. Met andere woorden, zegt God, dit ding gaat zeker gebeuren. Tegen Abraham maakt hij zelfs een eenzijdig verbond. Met andere woorden, ook al zou jij het verpesten, ik sta nog steeds achter mijn woord. Even though you would mess up, I will make it up. Erfgenamen van de belofte. Maar gelukkig, Abraham had standvastig geloof. En dan staat er vers 18, en dit is een van de mooiste teksten in de hele Bijbel. Met deze twee onomkeerbare daden. Iemand zegt daden. Die uitsluiten dat God liegt. God kan niet liegen. Heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. De Hebreeën schrijver schrijft ons. Niet alleen Abraham. Alle erfgenamen van de belofte. Hij heeft ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is nu in de hoop en de belofte van God. Standvastig betekent niet wankelbaar of onschudbaar. God wil dat jouw geloof niet wankelt. Oh ja, er is een crisis, maar wat doet het met jouw geloof? Oh ja, er gebeuren zaken, maar wat doet het met jouw geloof? God wil dat je geloof onwankelbaar is. En laat me je ook vertellen de reden waarom. Zijn troon is ook onwankelbaar, Psalm 95. Dus Gods troon schudt niet en wankelt niet. Wat er ook gebeurt op de aarde, Gods troon staat vast. Nou, als Gods troon vastgesteld is in jouw hart, Raymond, dan staat die troon ook gewoon vast in jouw hart. Wat er ook gebeurt in jouw leven, die troon staat. Wat er ook geschud wordt en welke storm en welke wind ook begint te waaien, die boom staat. Als je een onwankelbaar geloof hebt, als je een standvastig geloof hebt. Geloof is verbonden met een koninkrijk dat niet wankelt. Geloof is verbonden met een belofte dat niet wankelt. Geloof is verbonden met een woord. Zie, heel veel dingen. Kijk, je moet weten de kracht van het woord van God. Heel veel dingen kunnen wankelen hier in jouw leven. Dat woord dat jij hier hebt ontvangen, of voor mij dat woord dat ik in januari van de Heer heb ontvangen, dat woord is onschudbaar en onwankelbaar. Dus wat er dan gedurende het jaar ook gebeurt, welke burgemeester ook belt, wie er ook wegvalt, wat er ook gebeurt, zelfs vallen mensen weg, misschien overlijden mensen, maar wat er ook gebeurt, dat woord is onwankelbaar. Want dat woord is een woord van God. En God is onwankelbaar. Zo, het geeft mij alle kracht om gewoon door te stappen, omdat God zei, wees standvastig en vastberaden. Maar wat gebeurt er bij vele christenen? Ze krijgen hier een woord, ze adapten, ze zeggen volledig, ja, deze profetie komt van God. En bij de eerste beste windvlaag, omdat ze nog geen standvastig geloof hebben leren te bouwen in de Heer. En niet hun focus helder houden op het doel wat God gesproken heeft. De tempel te bouwen. Ik ga je zo laten zien, Salomo werd ook ontmoedigd hoor. Hij moest God geloven voor heel veel financiën. Wij geloven God voor 8, 9 miljoen misschien. Hij moest God geloven voor miljarden. Die tempel kostte miljarden. En hij had nog geen leiderschapservaring. Hij had nog nooit eerder het offer opgehaald. David had het nu een keer gedaan, maar Salomo had geen ervaring. Het is vaak lekker als je kan rusten op ervaring. Maar je moet echt geloof hebben als je niet kan rusten op je ervaring. Dan het enige wat je hebt is dat woord. Wat Salomo hoorde zelfs eerst van David. Later zou hij het van de Heer horen. Eerst hoorde hij het van David. Oh, hij moest God vertrouwen. Ai, ai, ai. Geen situatie kan de belofte van God veranderen. Zet dat ding vast in je hart. Geen enkele situatie waar ik mee bezig ben, kan Gods woord veranderen. Waar ik ook doorheen ga. Wat ook de test is, wat ik ook beproefd word, hoe de duivel komt verzoeken. Niks kan roven de belofte. God zegt, de Bijbel zegt, we zijn verzadigd met de belofte van God. Of we zijn begiftigd. Zie dat, er is gif in jou. Als kind van God is er gif in jou. In jouw hele geestelijke DNA. En dat is de gif van de belofte van God. God doet ook aan gif. Zegt 1 Petrus 1 vers 3. God doet ook, hij begiftigt jou. Hij spuit gif. Weet je, toen jij tot Christus kwam, toen je opnieuw geboren werd, spoot God gif in jouw geest. En dat gif was de belofte van God. En jouw hele geest is nu doordrenkt met de belofte van God. Maar jouw ziel niet en je natuurlijke leven niet. Nu is de kunst om dat gif van God, om die belofte van God te transformeren, te vertalen naar het natuurlijke leven. Door te doen wat hij je zegt. Zie je het transformeren. En dan zegt David tegen Salomo, laat je door niets weerhouden. Want ook dit is de praktijk. Amen. Don't be afraid. Laat je door niets weerhouden. In het Engels staat, don't be afraid. Or dismayed. Don't be afraid. Ik geloof dat angst de grootste dromendoder is. De grootste belofte wegnemer. De grootste obstakel onderweg naar jouw bestemming toe. Angst. Ik ben blij dat de boekenwinkel open is. Ik heb hier in mijn boek over geschreven. De grootste dromendoder is denk ik angst. De grootste blokkade om echt in die zegen te stappen van de Heer. Angst van binnenuit. Want weet je, we kunnen het over vijanden hebben. Maar angst komt van binnen. Angst zit in jou. Angst spreekt vanuit jezelf tot jou. Over allerlei tekorten. Ik heb deze definitie voor mezelf opgeschreven. Angst is een leugen in je denken op basis van wat je ziet. Een leugen in je denken op basis van wat je met je natuurlijke oog ziet of ervaart en voelt. En de oplossing is dat je je oog moet veranderen. In plaats van naar die angst te kijken en naar de situatie te kijken, dat je op Jezus ziet. Dat is de oplossing die het woord van God aanbiedt. Dus, wat zei David tegen Salomo? Wees niet ontmoedigd. Laat je niet weerhouden. Wees niet bang. God is met jou. Als je echt bewust bent dat God met jou is. Ik kreeg dit. De duivel is bevreesd voor mensen die geen vrees hebben. Het spijt me, dat jasje gaat toch uit. Nog een keer. Sorry. Nog een keer, de duivel is bevreesd voor mensen die geen vrees hebben. De duivel is bang voor mensen die niet bang zijn. De duivel heeft angst voor mensen die geen angst kennen. Ik kreeg hem nog mooier. De duivel is bevreesd voor gelovigen zonder vrees die alleen de Heer vrezen. Oh, dit geloof ik met heel mijn hart. De duivel is bevreesd voor gelovigen zonder vrees die alleen de Heer vrezen. Dat is de enige die je mag vrezen. En dan gaat het nog meer over ontzag en respect. Hè? Als je dan vreest, vrees God. Als je dan bang bent, wees bang voor God. Maar voor de duivel en voor situaties en beren en leeuwen en je eigen angst. Als God met jou is. Hij is ook groter dan je angst. Oh, dit is voor sommige zusters hier. God is groter dan je angst. Nog een keer. Jouw geloof is ook groter. De geloofswereld is groter dan je angst. Zie, we ontkennen angst niet. Maar er is een taal die sterker spreekt dan angst. Er is een woord dat sterker spreekt dan angst. Ik geloof dat het heel krachtig is in God als je geen vrees hebt. De mensen die de grootste doorbraken zien, zijn mensen die geen vrees hebben voor dat ding. Ze breken gewoon er doorheen. Dus dat betekent dat je eruit moet stappen. Omdat het binnenin zit. Je moet eruit. Zeg even tegen je naaste, eruit. Schud hem wakker, sla hem even 3 keer in zijn gezicht, zeg eruit. Mevrouw zei een keer, life is at the edge of your comfort zone. Huh? Dat is niet alleen maar voor de vrouwen, is ook voor de mannen. We hebben eindelijk trouwens over 2 maanden weer een mannendag. Hey. Oké, wat wordt nog steeds. Wat is dit? Ja, u gaat er nog meer over horen, 20 november. Echt gewoon een dag dat de vrouwen alles mogen doen thuis. En wij met de broeders even weggaan. Hey. We zorgen dat je echt een lekkere dag gaat krijgen, hoor. Echt een gave dag, echt waar. Je gaat dingen doen die je normaal nooit eerder hebt gedaan in je leven. Je zal misschien wat met wat blauwe plekken thuiskomen. Laat, heel laat die zaterdag trouwens. Maar het wordt een hele leuke dag. Je gaat er nog meer over horen. Maar geen vrees. Je hebt alles in jou om alles te overwinnen. Oh. Ik predik gewoon tegen mezelf even hier. Ik heb alles in mij om alles te overwinnen. Nog een keer. Je hebt alles in je, Miroman, om alles te overwinnen. Alles. Er is niets. De Bijbel zegt, laat je door niets weerhouden. Laat je door niets tegenhouden. Laat je door niets ontmoedigen. Dat betekent dat je alles... Good preaching, pastor. Dat betekent dat je alles... Paulus zegt, maar God zij gedankt die ons ten alle tijden doet zegevieren in Christus. Alle tijden, overal, altijd. Wauw. Je hebt alles in je. Ook Paulus had die krachtige aansporing om standvastig en vastberaden te zijn. Ik had voor mezelf nog opgeschreven, oké, maar wat wil mij nou weer houden om de wil van God te doen? Ja, vijanden. De Bijbel leert vooral die pijlen schieten op mij van ongeloof en leugen. Angst. Maar God zegt voortdurend, maar ik ben met je. Vrees niet, zie niet angstig rond. Ik ben met je. Mijn helrijke rechterhand is met je. Ik zegen jou, ik sterk jou, ik ondersteun jou met mijn helrijke rechterhand. Jesaja 41 vers 10. Zie niet angstig rond, vrees niet. Als God met je is, is angst onderworpen aan God. Hoeveel hier denken wel eens het is te moeilijk of te zwaar of te heftig? Oké, als ik lang wacht gaan uiteindelijk alle handen waarschijnlijk omhoog. Het is te. Ik heb tekort. Ik heb te weinig. Oh ja, ik wil iets voor God doen, maar ik heb te weinig geld. Ik wil iets voor God doen, maar ik ben te weinig bevestigd door het leiderschap van mijn vorige gemeente. Ik wil iets voor God doen, maar ja, ik heb geen vader die mij heeft bevestigd. God zegt, je hebt mij toch? Wie is nou je echte vader? Als je denkt te, word je getest voor toegang. Als jij denkt in jouw denken, ik heb te weinig, te, God is je aan het testen, te, voor toegang, voor een hoger niveau. Want op het moment dat je daar gaat geloven, God, ben je klaar voor je promotie. Zoals we zien bij Abraham en al deze mannen en vrouwen van God. De duivel komt voortdurend met te. Je hebt tekort, er is tekort. Je hebt te weinig talenten. Je bent te dit, te dat, te de zus, te zo. Je wordt gewoon getest voor toegang. Hoe sterk is je geloof? Hoe sterk is je geloof? Als je getest wordt, prijs de Heer. Laat je geloof standvastig zijn. Ja, ik heb te weinig hulp. Ik heb te weinig vrienden. Jezus zegt, ik ben dichterbij dan een broeder. Hoe dichtbij wil je me nog hebben? Ja. Nou, Salomo had de boodschap begrepen. Want later gaat hij aan de slag. En hij gaat naar een vriend van hem toe, dat was een heiden. Koning Tyrus. Koning van Tyrus, Hiram. En Hiram, die woonde in Libanon, die had heel veel hout en grote bomen en ceders. Die leverde hout voor de tempel. En dan zegt Salomo tegen hem, ja, ik ga een hele grote tempel bouwen, omdat mijn God groter is dan alle andere goden. Kan nagaan, dit zei hij tegen een afgodendienaar, hè? Omdat mijn God zo groot is, bouw ik zo'n grote tempel. Ik heb ontdekt, het enige te wat je mag gebruiken is te groot. Ah, oh. De enige te die je mag gebruiken is te groot. Want als het niet te groot is, is het niet God. Say what? Als het niet te groot is, is het God niet. Want God denkt alleen maar. En een droom van God is altijd. En Gods bestemming op je leven is altijd. En de tempel van God is altijd. Zo gelukkig denk je bij jezelf, het is te groot. Maar Heer, dit wat u, waar ik nu voor sta, dat is te groot. Je wordt getest voor toegang.
Amen.
Halleluja. Ik zal mijn ervaringen van gisteren maar niet delen. Als het te groot is, als de droom groot is, als het onbereikbaar lijkt, is de kans heel groot dat het God is. Als het echt brandt in je geest. Ja, we zijn met elkaar net begonnen geld in te zamelen voor een groot gebouw. Niet een klein gebouw. Een groot gebouw. En af en toe denk ik, Heer, is het niet wat te groot? Heer, kost het niet te veel? Is het allemaal niet te? En dan krijg ik te horen, op wie heb je je vertrouwen gesteld? Op wie heb je je vertrouwen gesteld? Want onze grote God is groot te vertrouwen. En ik heb ontdekt, hij houdt ervan als we hem groot vertrouwen. Weet je, alles in God is groot. Dus wij doen ook dingen met een ruim hart. Alles groot, met een grote visie. En ik heb gezien dat ding werkt. Ik loop nu 20 jaar met de Heer en dat ding werkt. Het ding werkt altijd. De principes van God werken, dat standvastige geloof werkt altijd. Door je geloof word je beloond, door je geloof ga je het zien. Alleen het probleem is vaak dat we ons laten wankelen door de situaties. Maar God zegt, doe dat niet. Je hebt mijn aansporing. In 2 Kronieken 3, een hoofdstuk verder staat, dat Salomo begon de bouw op de berg Moria. Dat was de berg waar Abraham ooit zijn zoon zou offeren. Maar waar God zei, doe dat niet. Waarom? Op de berg Moria werd zijn eigen zoon geofferd. En daar waar het bloed gevloeid had, daar moest de tempel worden gebouwd. Oh mijn God. Daar waar het bloed gevloeid heeft. God Center, daar moet de tempel worden gebouwd. Waarom? Het bloed is het fundament van het huis van God. Het bloed van Jezus. De Bijbel zegt een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. Dat eindig is, dat is het fundament. En dat is het fundament waarop de tempel werd gebouwd. Geestelijk, Nieuw Testamentisch betekent het voor jou, dat is waar wij ons huis op bouwen, is op het bloed van Christus. En een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Laat je niet weerhouden en als laatste laat je door niet ontmoedigen. Hoeveel kennen ontmoediging? Je mag 2 handen opsteken. Oh, jai, jai. To be broken betekent het vanuit het Hebreeuws. To be shattered. Letterlijk in het Nederlands betekent ontmoedigen moed wegnemen. Dus van tevoren, je hoort de opdracht van God. Je krijgt een woord van God, je krijgt een belofte. Je wordt enthousiast en dan denk je, en je begint moedig. Je begint met moed om te gaan stappen. Maar dan gedurende het proces word je ontmoedigd. Wat betekent dat? Je moed wordt weggenomen. Je voelt je moed wegslinken, wegzakken. En God zegt, word niet ontmoedigd. Blijf wandelen in die moed. Blijf wandelen in dat geloof. Die 10 verspieders. Ik word elke keer boos als ik dat verhaal lees. Ze waren zo door God bekrachtigd met de belofte. Door Mozes heen, door alles wat God al reeds had gedaan in Egypte. Is vaak, die 10 verspieders zijn vaak net als christenen hoor. Zo bekrachtigd met Gods belofte, Gods werk, Gods daden, Gods bevrijding, Gods voorziening in de woestijn. Na 11 maanden gaan ze eindelijk dat beloofde land in. Het is prachtig, zulke druiven, zulke vijgen, een land vloeiende van melk en honing. Ze lieten zich alleen intimideren door wat reuzen en door versterkte steden. En ze zeggen bij zichzelf, we zijn sprinkhanen in hun en in onze eigen ogen. Oh, dat heeft met je eigen beeld te maken, vriend. Maar God zei, laat je door niets ontmoedigen. Ook niet door reuzen, niet door versterkte steden, niet door ijzeren wagens. Deze 10 verspieders zagen de natuurlijke wereld. Ze zagen reuzen. Jozua en Caleb zagen het woord. Het is maar je focus. Zie je op de problemen of zie je op de belofte? Zie je op de problemen, Salomo ook later toen hij moest gaan bouwen. Zie je op de problemen en het geld wat opgehaald moet worden en dit en dat? Of bleef hij zien op de belofte die David hem had gegeven? Je gaat het afmaken, je gaat het doen. Jezus heeft ook tegen zijn kerk gezegd, jullie gaan het afmaken, jullie gaan het doen. Stay focused. De natuurlijke mens ziet op de omstandigheden en wordt ontmoedigd. De geestelijke mens ziet op God en wordt keer op keer bemoedigd. David zou zeggen in de psalm, u heeft mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Zie, als God jou bemoedigt, dan geeft hij kracht in je ziel. Waarom? Om dat ding te doen. Oh. Begin de salving van God te ervaren hier. Je wordt bemoedigd om dat ding te doen. En je laat je niet ontmoedigen door niets en door niemand. Geen coronacrisis. Geen broeders of zusters die je af willen houden van Gods wil en plan. Ik heb ontdekt, we zijn flexibel als een kameleon, maar we houden ons oog op de prijs. We zijn zo flexibel als een kameleon, maar we houden onze ogen op de prijs. De Bijbel zegt aangaande Jozua en Caleb dat er een andere geest in hun was. Dat was die geest die zich niet liet weerhouden, niet liet ontmoedigen, die standvastig en vastberaden is. Die geest was in Jozua. Die geest was in Caleb. Die geest was in Mozes. Die geest was in David. Die geest was in Salomo. Die geest is in Christus. Die geest was in Paulus. Die geest was in Timotheus. Mijn vraag aan jou is die geest ook in jou? Dat is de Heilige Geest. Halleluja. Door niets of niemand laten ontmoedigen. Ik zie deze lijn door mijn hele Bijbel heen. Nehemia, hetzelfde. Ezra, hetzelfde. Samuel, hetzelfde. Zo, hier is die krachtige aansporing van God. En nou, een paar poosjes later, in de praktijk. Onthoud dat woord. Dat woord wat ik kreeg in het begin van het jaar, in de vaste week. Oh, ik heb het zo vaak teruggebracht in mijn hoofd. Elke keer als er ontmoediging kwam. Elke keer als mijn dingen weer houden. Elke keer als ik voelde, oh. Elke keer als ik dacht, oh, laat me zitten. Elke keer als ik dacht, oh, die kerk. Hé, is de praktijk. Hallo. We zijn allemaal mensen hier. Of zitten ook robots? We zijn allemaal mensen hier. En in je gevoel komt die ontmoediging en teleurstelling binnen. En dan? Oh, die mensen. Diezelfde mensen waarvan je moet houden, kunnen je soms pijn doen. Kent u ze ook? En dan komt binnen. En God vraagt je van je hun liefde hebben. Hoe? Als je dat woord in je hebt, anders dan... I will run, run, run. En vandaag de dag, soms zien we dit. Maar onthoud het woord. Zolang, en dit was de belofte, de tekst is nog niet helemaal klaar. Zolang de uitvoering van de tempel nog niet gereed is. Nou, onze tempel die wij bouwen. Paulus zegt, die taak die op mij rust, die is daar mijn hele leven. En als de Heer denkt, mijn taak is klaar, ga ik hemelen. Amen. Toch? Dus zolang het werk nog niet gereed is, geldt dit woord voor jou en mij. Dat is voor altijd. En dat woord draagt je en geeft je kracht. Dit jaar, een van de strijdpunten was met de overheid hier. Op een gegeven moment kwamen we hier nog samen met 20 man. Binnen alle richtlijnen, want je mocht zelfs met 30 man samenkomen. En ik had hele gesprekken met de overheid. Hierover. U weet onze projecten naar home toe en de minder bedeelden en de gelukkig en dankbaar. Alles ook wat doorgaat en alle andere activiteiten, bedieningen die we hebben. Ik zei alsof de mensen die suïcide wilden plegen nu in één keer geen suïcide meer willen plegen. Alsof de armen in één keer geen gebrek meer hebben. Alsof mensen in één keer geen gebed nodig hebben. Alsof de mensen bij home onder de brug op een iPad de dienst gaan volgen van God Center. Hallo? Ik probeerde even duidelijk te maken wat ons werk is hier. Alsof mensen die noten hebben in één keer niet meer mogen binnenkomen in de kerk. Als we nu niet relevant zijn, zijn we nooit meer relevant. Als we er nu niet kunnen zijn, wat is de functie van de kerk? Dan kan je beter de deuren sluiten voor altijd. Want in noodsituatie juist moet de kerk daar zijn. En natuurlijk, we zijn flexibel als een kameleon. Maar we zijn wel flexibel. En toen kwam die ontmoediging. Ik weet niet of je bewust van was, maar toen wij met Pasen dit jaar hier kwamen. Stonden daar 10 journalisten, 10 boa's, een politiewagen. En weet ik wat er allemaal stond. Terwijl er 10 mensen binnen de kerk waren. Die journalisten zeiden van, ja, wat doen we hier? Ik zei ook, ja, u bent welkom. Ik heb ze maar uitgenodigd en ze hebben de dienst meegemaakt. Ja. Het was leuk. Het was een leuk verhaal. Mijn vrouw nodigde een andere journalist of fotograaf uit hier. En we hadden avondmaal. Het was de eerste zondag van de maand in april met Pasen. Je moet me even helpen als ik het verkeerd zeg. Maar ik zei, oh ja, vergeet de fotograaf. Ik dacht, ja, misschien wil die avondmaal doen. Na afloop zei die fotograaf, nou zo, wat een mooie atmosfeer hier. En hij begon allemaal te getuigen. Alsof we die mensen weg gaan sturen. Alsof wij hier heel geheimzinnig bezig zijn. We hebben geen geheimen. Die camera's filmen alles. Zie maar, maar wat er gebeurt. Ze proberen mensen, niet alleen zoals hier mensen. Het is door alles heen probeert de boze je te frustreren. Er is maar één vijand die we hebben. Iemand die ons wil afhouden van wat we doen hier, het evangelie brengen. We houden van iedereen, we zegenen iedereen. Maar we weten wel door alles heen, we zijn niet naïef. De Bijbel zegt, als je onnozel bent, wordt je nek gebroken. Dan kan je niet onnozelheid veroorloven in het geestelijke leven. Naïef is geen mooi woord, Bijbels gezien. Als jij hier bent en je krijgt te horen van je familie, je bent heel naïef, moet je wakker worden. Naïviteit kost je kop vaak. En aangaande de dingen van God moet je helemaal niet naïef zijn. Want er is maar één persoon die wil het werk van de Heer frustreren. Er is maar één persoon die niet wil dat we volledig in onze apostolische mantel wandelen hier. En kostbare zielen winnen voor Jezus. Alsof zondaren niet gered mogen worden. Dat is ons hoofdtaak. In de opdracht die wij van onze meester hebben gekregen. Alsof zondaren niet gered mogen worden. Zo, ik had hele gesprekken met hem hierover. Ik weet niet of het kwartje geval is, ik hoop het. Maar als u en ik niet vol zijn met dat woord, dan gaan we ons conformeren wat mensen van ons verwachten. Gaan we mensen pleasen. Ja, je moet niet evangeliseren. Nou, dan evangeliseren we op 1,5 meter. Moeten we op 3 meter ook goed. Op 100 meter is ook goed, dan gebruik ik wel een megafoon. Toch? Ja, we passen ons wel aan, maar we doen wel wat wij moeten doen. Want ik wil heel veel mensen meenemen, maar aanhangen de hemel in. Dat heb ik me vast voorgenomen. Allereerst mijn familie. En dan nog heel veel anderen. Want de hemelse realiteit, kijk, zie je, dit is het ding. Dat woord, die hemelse realiteit die je hebt gekregen, in jouw gedachten, in jouw prioriteit, moet je die stellen boven de natuurlijke dingen. En het probleem bij velen is, wij doen het tegenovergestelde. Het natuurlijke gaat spreken en we zetten dat ding boven het woord van God. Maar de Bijbel zegt, dit is voor jou geen leeg woord, zei Mozes tegen het volk. Dit is geen leeg woord, dit is jouw leven. Door dit woord zal je het land in bezit nemen. Door het woord dat je hebt ontvangen, de belofte die je hebt ontvangen, daardoor zullen wij het land in bezit nemen. Mag ik profiteren over de kerk? Want wat God me gaf, doet me wel duizelen hoor. Apostel Guy P. profeteerde in januari dat God ons sleutels zou geven om steden te openen. Maar de Heer gaf me even nog een upgrade deze maand. Ik ga even met je naar Psalm 18. Laat me hiermee eindigen. Omdat ik begon met in het begin van de maand te spreken over bergen beklimmen. Weet u nog, aan de hand van Psalm 18. Dat was de tekst die ik daarvoor kreeg. En ik vertelde hoe we bergen beklimmen en het principe daaromheen. Maar die tekst is nog niet klaar. Het gaat over alles wat God doet. Hoe hij je backup geeft, hoe hij je helpt, hoe hij je kracht geeft om bergen te beklimmen. Hoe hij jou laat springen over muren heen, et cetera. En dan zegt David in vers 44. Oh, ma shekero batemo salaba bonteke. Hij zegt hier, en dit is zijn getuigenis. Dit is het getuigenis van David. Dit was later het getuigenis van Salomo. Dit is het getuigenis ook van de kerk. U bevrijdde mij van een opstandig volk. Stelde mij aan tot hoofd van de naties. Dit ding is Christus en vervuld in Christus. Een volk dat ik niet kende onderwierp zich. Gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig. Vreemde volken verloren hun kracht. En bevend kwamen ze uit hun burchten. Wat gebeurde er in het leven van David? Natieën rondom Israël, die onderwierpen zich aan hem. Wat gebeurde bij Salomo? Nog meer natieën onderwierpen zich aan hem. En de Heer maakt me duidelijk, dit is ook de visie die ik heb voor God Center. Dat natieën zich zullen onderwerpen. In de zin van, daar open zullen staan om kerken te stichten. En ons evangelie daar zal prediken. En datgene wat we van God hebben ontvangen. God wil natieën openen. Wat er begin volgend jaar gaat gebeuren, als we nu stappen maken in Antwerpen, daar wordt echt ook iets opengebroken geestelijk, ook voor ons. Er wordt een weg gebaand geestelijk voor heel veel andere plaatsen in de toekomst. Voor natie in de toekomst, voor landen in de toekomst. Ik ervaarde steeds meer dat er een hele grote verantwoordelijkheid rust vanuit de geest van God op dit huis. Een enorme verantwoordelijkheid. God zal ons geven steden en later dorpen. En zelfs naties waar we nu nog niet eens van weten, waar je misschien nog nooit eerder bent geweest of waar je nog niet van gehoord. En voor degenen die het nodig vinden, zo zegt de Heer. natiën. Hebben wij dat gezocht? Ben ik daar ooit mee bezig? Echt niet. Dus we dienen gewoon de Heer in de eenvoudige dingen die hij ons geeft te doen. Maar dit is wel echt het plan van God, hoor. Ik ervaar het aan alle kanten. En ik zie het gewoon gebeuren. We krijgen niet alleen maar een roep nu uit Nederland of uit België. Ik krijg gewoon elke week mailtjes. Gaaf is dat. Sinds we een beetje beginnen te bewegen daar. Ook uit alle andere landen. Ja, u denkt natuurlijk weer aan de Antillen. Oh, echt. En ik denk, hè? Wat is er zo bijzonder? Huh? Wat is nou zo bijzonder aan wat we doen? Maar God, voor God is het belangrijk. En voor die mensen daar is het ook belangrijk. En op die nieuwe plekken rolt er een andere dimensie. Er is een andere autoriteit als je gezonde bent. Er is een andere autoriteit als gezondene. In het apostolische is er een andere autoriteit als je gezonde wordt. Ik kreeg een profetie voor het worshipteam. Iedereen hier van het worshipteam, ga even staan. Ik zie in ieder geval zuster Marieke, ik zie je even daar zitten. Roland gaat het nog wel even horen, dus laat het hem straks ook even horen. Maar ga ook even staan, ook voor namens hem. Als je in het worshipteam zit hier, heel veel mensen zijn nu niet hier. Maar luister, wat er nu gebeurt, Dr. James, ik heb je net iets over zijn leiderschap verteld. Deze conferentie, wat hij zo belangrijk vindt in zijn geest, die is in januari in Orlando. Zoveel topleiders vanuit de hele wereld komen daar. George Maya, en weet ik het wel, als je die line-up van sprekers ziet, dan denk je van, is er nog tijd voor worship? Maar wat er gebeurt is dit. Heel veel leiders komen daar, niet alleen om te luisteren naar de sprekers, wat ze nog niet weten, ze gaan luisteren naar jullie. Wat ze nog niet weten, ze gaan mee aanbidden met jullie. En het is een afvaardiging van het team. Hè? Het is natuurlijk lang niet iedereen die daar gaat. Maar ik ervaar in mijn geest, het gaat iets vrijzetten voor de worship in dit huis. Internationaal. Dit vind ik het mooie. Hè? De Bijbel zegt niet wie zichzelf aanbeveelt, maar wie een aanbeveling van de Heer heeft ontvangen, heeft de test doorstaan. Wij hebben ons niet aanbevolen, helemaal niet. Mensen zijn druk genoeg en gebeurde van alles. Dr. James zei, Pastor Arno, alsjeblieft, kan jouw worshipteam bij ons komen? Want ik wil dat hun daar spelen. Hij was gewoon een keer hier en hij was gewoon geraakt door de worship in dit huis. En nu begint God dat te promoten. Ik hoor van mijn broer hier dat er ook een reis aan zit te komen volgend jaar naar Brazilië. Prijs de Heer. Zie je, in één keer gaan de hazen lopen. Ik wil je laten zien, in één keer gaan dingen... Waarom? In één keer worden dingen in werking gezet. In één keer gaat geestelijk worden dingen gereleased. Waarom? Om ons worship op een hoog niveau te krijgen. En om ons worship op een internationaal niveau te hebben. Vandaag, nu in God Center Gouda, worden de liederen gereleased. De kerk bestaat pas 3 jaar. Hoe dan? Ja, God. Ik wil die gast ook een keer hier met zijn team hier. Ja, Javed doet ook een geweldig werk. Maar Danny ook. Het zijn echt geweldige dingen die daar gebeuren. Het is een zegen, hoor. In één keer beginnen dingen in de atmosfeer over het huis gereleased te worden. Zo tegen jullie wil ik alleen maar zeggen, begin je maar klaar te maken. Want misschien ga je nog komen op plekken waar je nooit dacht dat je heen zou gaan. Hey, misschien ga je naar naties komen waarvan je de naam niet eens uit kan spreken. Misschien kom je in hoofdsteden en in steden waarvan je niet eens wist het bestaan van dat ding daar vandaan. En je denkt bij jezelf, Robin, want nou komt de crux. Je denkt bij jezelf, ja, maar wie ben ik? Ik heb het ook vaak gehad, als ik voor grote conferenties moest komen. En dat ik dacht, ja, er kwam even die stem van binnen in. Er komt die angst van binnen uit. Ja, maar ja, wat komen ze nou naar mij luisteren? Wat verwachten ze allemaal wonderen en tekenen? En dan komt die beknelling. Maar jij bent een zoon van God. Jij bent een kind van God. Er is genade. En er is een salving hier. En er is een salving op dit huis. En er is een salving op jullie leven. En God zegt voor de komende tijd, worship team van God Center, stap erin! Kom maar, schreeuw even naar hun en zeg, stap erin. Stap erin. Schreeuw het laatste. Kom maar, roep het uit. Stap erin, stap erin, stap erin. Ga maar zitten. En zeg dan niet bij jezelf, ja, maar ik ben nog jong. Ja, maar ik kom niet uit Brazilië. Ja, maar ik spreek geen Portugees. Ja, maar, ja, maar, ja, maar. Hang je ja maars in de wilgen. Mag ik prediken hier? Ja, maar. Amos zei ook, ja, maar. Ik ben geen profeet. Ja, maar. Mijn vader was ook geen profeet. Ja, maar. Ja, maar ik ben nog nooit in het buitenland geweest. Ja, maar ik heb nog nooit gevlogen. Altijd is het tijd voor de eerste keer. Je gaat later ook vliegen voor de Heer. Ja, naar andere landen toe. Ja, maar. Even bijkomen. Huh? Mijn broeder in een witte overhemd. Ga even staan als je wil. Is dat je vrouw? Naast je? Ga ook even staan. Hoe heet je? Diane en? Arlie. Hoi, hoi, hoi. Mooi. Laat je onkreukbaarheid, je integriteit jouw gids zijn. Zegt de Heer. Laat je integriteit jou leiden. Er zijn de afgelopen jaar heel veel verleidingen geweest die op je pad kwamen. Heel veel heeft de duivel geprobeerd je weg te trekken uit God, uit de heiligheid van God, uit de integriteit van God. Maar de Heer zegt, jouw onkreukbaarheid zal je gids zijn en jou verder leiden. Er zijn mensen geweest in jouw werkomgeving die hebben jou geprobeerd weg te trekken. Letterlijk weg te trekken van heilige zaken, weg te trekken van jouw principes. Weg te trekken van de dingen waar je voor stond. Weg te trekken van de rechte wegen van de Heer. Maar laat je onkreukbaarheid ook in het nieuwe jaar, nieuwe seizoen, je gids zijn. Blijf betrouwbaar. Er zijn heel veel mensen die naar jou kijken. Ze hebben jouw getuigenis nodig. Zorg dat je getuigenis krachtig blijft, zegt de Heer. Zorg dat je getuigenis recht blijft. Er zijn familieleden in jouw, ik denk het eiland waar je vandaan komt, in ieder geval uit je, van je familie waar je vandaan komt. En die kijken naar jou. Ze kijken naar jouw getuigenis. Ze hebben jou 20 jaar geleden bekritiseerd voor de stap die je hebt gemaakt, zegt de Heer. En nu 20 jaar later staan ze op het punt van breken. Ze staan op het punt van te tip over. En nu, net voordat ze tip over, ze kijken nu naar jou. En ze willen luisteren naar jou. En ze gaan jou bellen de komende 3 maanden. En laat dan het woord van de Heer gevonden worden op je lippen. Begin het te bemoedigen met mijn woord. Begin het te betroosten met mijn principes. En begin het evangelie uit te leggen. En ze zullen, terwijl je aan telefoon bent met jou bidden, zondagsgebed bidden, hun knieën buigen. En er komen grote veranderingen in jouw familie. Dit is de doorbraak waar je jaren naar hebt gezocht, is in jouw familie begint nu te komen. En ook voor u, mijn zus. Voor jullie allebei. Hou integriteit heel hoog. Zet dat ding heel hoog. Bestudeer het boek Spreuken. Laat het woord van God je denken en jouw hart blijven vervullen. Hou je integriteit hoog en je getuigenis zal groot zijn aan het einde van het jaar. Amen. God zegen je. Oké. Ik zie 1 vak. Ik zie 2 vakken. Ik zie 1/3 vak en hier is mijn 4e vak. Oké? Want ik wil dat je straks naar huis gaat en dit woord onthoudt. Zeg vastberaden. Zeg standvastig. Door niets laten weerhouden. Me niet laten ontmoedigen. Heb je dat onthouden? Oké. Okay. Je moet het prediken. Ik zeg vaak, mompelen doen ze in het dodenrijk. Staat er. Niet mompelen. Prediken. Ja, als een trompet. Ja, gaat lukken? Nog 1 keer. Zeg tegen hun wat ze moeten doen. Predik het tegen hun. Nu als Pastor Arno voor hun. En nu jullie voor hun. Juist, come on. Ja. Predik het terug. Nou, nu tegen je naaste. Nu tegen je naaste. Zeg het tegen je naaste. Zeg het tegen je naaste. Halleluja. Zo in mijn eigen hart heb ik dit woord opgeborgen. Als God, toen God tegen Maria sprak door de engel en door Christus later heen, staat er elke keer, ze burgde die woorden op diep in haar hart. Zo, ik heb ontdekt, als ik echt openbaring krijg van de Heer, dan berg ik die woorden diep op. Omdat later in mijn leven en later in Maria's leven had ze die woorden nodig. Door je eigen ziel zal ontzwaard gaan. Sprak de profeet toen ze Jezus opdroeg als baby. Ik hoop 33 jaar later, toen ze aan het kruis stond, dat die woorden nog in haar hart waren. Anders ga je niet begrijpen wat er gebeurt. Soms ga je niet begrijpen wat er in je leven gebeurt. Soms kan je niet pakken waarom je bepaald nieuws krijgt. En dan zegt God, wees standvastig, wees vastberaden. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want ik ben met je. Ah, iemand zegt lekker, lekker, lekker. Iemand zegt douche, 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 zwaar. Lekker. Ik kan niet beloven hoe dit jaar zal gaan. Ik ga zelf zeggen als prediker dit, morgen is jou niet beloofd. Morgen is niet beloofd. Dr. James sprak er zelfs over. Het is ons niet beloofd. Je denkt dat morgen jou beloofd is, morgen is je niet beloofd. Geloof je wel in morgen, maar het is je niet beloofd. Je weet niet hoe dit dag en de week en het jaar zal gaan. Maar één ding weet ik wel. Vastberaden, standvastig. En ik laat me niet weerhouden of ontmoedigen. Nou, dat maakt je een beetje radicaal. Toch? Wij hebben vaak moeite met het woord radicaal, omdat we dan denken aan allerlei extremisten. Ja, je bent geen extremist. Je gelooft gewoon echt wat je gelooft. Ja, je gelooft gewoon echt wat je gelooft. Die woorden van God voor jou zijn geen bla bla bla. Dat is geen, weet je, de kerk, naar de kerk gaan is geen nou ja, leuk sociaal clubje. Je weet, je wordt daar geïnspireerd, bemoedigd met het woord van God. En dan vervolgens ga je bouwen op die openbaringen. En zo wordt de tempel gebouwd. En als je gereed bent, word je opgenomen, Maart. Dan is het klaar. Maar tot die tijd zetten wij al onze schouders, ons hele wezen, alles in. Alles. Om die tempel te bouwen. En weet je wat er toen gebeurde toen die tempel eenmaal klaar was? Toen kwamen de mensen uit het hele koninkrijk en daarbuiten. Denk aan de koningin van Sheba. Om te kijken wat God had gedaan. Ah. En door wie deed God dat? Door mensen die standvastig en vastberaden waren. Salomo had een moeilijke baan hoor. Maar het was de genade van God en de gave die God in hem had gelegd die hem daar bracht. Zo is het ook met jou. Jouw gave doet het werk voor jou. De gave die God je hebt gegeven maakt ruimte voor jou en brengt jou in de aanwezigheid van de grootte van de aarde. Sommigen, ik ervaar heel sterk, en er zijn heel veel nieuwe mensen onlangs in de gemeente gekomen, je bent van harte welkom, maar heel veel mensen die al langer ook de Heer dienen, God gaat ons op een hoger niveau brengen. En ik merk als de gemeente op een hoger niveau komt, kom jij dat ook. Als het huis van God op een hoger niveau gaat functioneren in de salving, kom jij dat ook. Dat ding heeft vanzelf effect en invloed op jouw leven. En in één keer gaan de deuren open. In de komende tijd ga je merken dat sommige deuren in één keer open gaan. Ja, hoe kan dat? Omdat die salving doet het werk. Waar je mee verbonden bent, komt over je. En gaat aan de slag voor jou. En dat is niet alleen met het huis van God, dat is ook als je zelf in gebed bent thuis. Daar waar je mee verbonden bent, de geest van God, als die groter, sterker wordt, meer ruimte krijgt in jou, gaat het vanzelf over je komen en baant het de weg voor je. Zo, ik geloof, en niet alleen voor jongeren, voor iedereen hier, dat wij in een seizoen zitten van een geopende deur. Ja, hoe dan? Hoe dan? Ik weet het niet. Maar er is een deur geopend. Paulus zegt, er is een deur voor mij geopend, alleen er zijn veel tegenstanders. Zo, dat woord God ook weer voor hem. Niet weerhouden of ontmoedigen. Hij zegt, er is een machtige deur voor me geopend in Efeze, zegt hij. Er is een machtige deur geopend, maar er zijn veel tegenstanders. Zie, die twee horen bij elkaar. Er wordt een deur voor je geopend in de geest. En de tegenstanders gaan zich beroeren. Waarom? Want ze willen je gelijk frustreren op het moment dat je het podium opkomt. Ik heb je dat laatst ook onderwezen. Ze gaan je daar frustreren als je hier moet komen. Want hier is het te laat. God sent to worship. Dus omdat God jullie hier wil hebben, gaat hij je nu al frustreren. Ik waarschuw je alvast. Die frustratie komt niet hier, dan is de duivel al te laat. Hij gaat je frustreren nu. Ai, 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 ai. Zelfs al moet je vliegen via Haiti om straks in Orlando te komen, zorg dat je er komt. Hé, we laten ons snel ontmoedigen, hè? Ja, Delta Airlines vliegt niet op Orlando. Nou, dan gaan we via weet ik het wat. Hè? Ik kom er sowieso. Dat is als je standvastig bent. Want de ontmoediging komt. Ja, Haiti, welk land kan ik nog meer noemen? Ja, jullie willen via Hawaii misschien gaan, maar dan is de kans ook groot dat je er even blijft. Hè? God, dan laat je ook genieten van dat ding. Halleluja. Alright, laten we gaan staan. We gaan zo even naar de host toe, alle bekendmakingen. Maar ik wil graag nog echt dat het nog even blijft hangen. Sluit even je ogen. En zeg maar even na. Zeg vastberaden. Standvastig. Door niets weerhouden. En door niets ontmoedigen. Want Yahweh, mijn God, is met mij. En Yahweh, onze God, is met ons. Daarom ben ik vastberaden, standvastig. Ik laat me door niets weerhouden en ik laat me door niets ontmoedigen. Nou, kijk even naar mij. Jezus Christus is ons voorbeeld, toch? Kijk ook zijn leven, in het bijzonder even in Gethsemane, maar zijn hele leven. Hij was vastberaden, standvastig. Hij liet zich door niets weerhouden of ontmoedigen om Gods wil, om de Vaders wil te doen. En zoals hij, zo zijn ook wij. Hij is ons voorbeeld. In Gethsemane, hij werd getest. Toen kwam het echt, oh. Hij vastberaden, standvastig. En hij kon zich door niets laten tegenhouden van het plan van God. als je dat ding niet helder hebt in jouw geest. Als je die woord van God niet helder hebt, de plan van God niet helder hebt. Wat zou er zijn gebeurd? En natuurlijk is Christus volmaakt, Gods zoon. Maar wat zou er zijn gebeurd als Christus daar niet vastberaden was geweest? Daar op het moment van testen in Gethsemane. Wat zou er zijn gebeurd als hij ontmoedigd zou geworden zijn? Want Judas had hem verraden, Petrus zou hem verloochenen en de andere pepernoten waren weggerend. Huh? Dan was jij en ik hadden hier niet gestaan vandaag. Huh? Judas had hem net verraden. Hey, dat verraad gaat diep. Hij zou worden verloochend. Hij keek ook nog door het raam naar Petrus, hè? Dus hij zag gewoon wat er gebeurde. Hij hoorde die haan ook kraaien. Hij bleef standvastig. Hij werd geklapt. Hij bleef standvastig. De Bijbel zegt, ziende de onzienlijke. Zo was Mozes ook. Hij werd geslagen. Hij bleef standvastig. Hij werd gefrustreerd. Hij bleef standvastig. Hij struikelde met het kruis. Hij bleef standvastig. Hij bleef zijn focus houden op het doel. Hij bleef zijn focus houden op het kruis. Hij bleef zijn focus houden op jou en mij. Laten wij ook onze ogen focust houden op de zielen die nog gaan komen. En op de nieuwe generatie die nog gaat komen. Amen. All right.